Namens de kerkenraad zijn voor u enkele afkondigingen. Deze dienst is een dienst van nabetrachting en dankzegging voor de viering van het Heilige Avondmaal. Donderdag 29 mei is het Hemelvaartsdag. Ik hoop dan 's morgens om 10 uur voor te gaan. Zondag 1 juni is er om 10 uur en half 5 dienst. 'S morgens kandidaat PD van de Bogaard. En 's middags hoop ik opnieuw zelf voor te gaan. Bij Sophia en André Roosendaal is maandag 19 mei een dochter geboren. Het zusje van Anton, Judith en Iris heet Tirza. Moeder en kind maken het goed. De bediening van de Heilige Doop is aangevraagd door Karel en Helma Boonzaaier voor hun zoon David. En door Willem en Annemieke Boom voor hun zoon Aaron. De doopsbediening zal volgende week in de middagdienst plaatsvinden. En voor de genoemde toekomstige data geldt Deo Volente. De dienst erop veranderen. De eerste collecte is voor het noodhulp- en rampenfonds. De tweede collecte is voor de kerk en de collecte bij de uitgang is voor het onderhoud van de kerk. Laten we de dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 116, vers 5 en 7, laten wij dat samen zingen. Gij hebt, o Heer, in het dodelijkste tijdsgewricht mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heer voor zijn gena vergelden. Psalm 116, vers 5 en 7. Wij stellen ons voor de heilige wet van God en de samenvatting daarvan die Jezus ons gegeven heeft. En daarna zingen wij op Psalm 19, vers 6. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Wat is het vooruitzicht schoon? Psalm 19, vers 6 zingen wij na de lezing van Gods wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten, en door barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Jezus heeft deze geboden samengevat en gezegd toen een hem vroeg: meester, welk is het grote gebod in de wet? Jezus zei tot hem: gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.
Thank you.
Voor sommige personen uit ons midden willen we in het bijzonder bidden en hen in onze voorbeden gedenken. Allereerst familie Van Dijken, een broer, een zwager, oom is op jonge leeftijd overleden en gisteren begraven. We willen voor hen bidden. We willen ook bidden voor mevrouw Barbara de Wild, die bezig is met de kuur en op dit moment heeft ze het erg zwaar. Ze is er heel ziek van. We willen voor haar en haar gezin bidden. Ook willen we bidden voor de jongelui die rond Hemelvaart een aantal dagen in Duitsland zullen zijn. We hopen dat het er goed mag zijn en dat ze allen weer veilig thuis mogen komen. Laten we bidden. Heere trouwe God, wij komen tot u en wij danken u dat u ons uw wet gegeven hebt. Uw geboden zijn rechtvaardig, heilig en goed. En in het houden daarvan ligt grote loon. Wij mochten daarvan zingen. Maar wij hebben het ook gezegd dat ons hart verborgen zonde kent. Naast die zonde die wij zelf wel kennen en weten, zijn er verborgen zonden in de diepte van ons hart. Wie is de man die op het nauwkeurigst kan zijn dwalingen doorgronden? En Heer, als wij zo uw geboden horen, geef dat wij daar enerzijds een verlangen in vinden om daarnaar te leven, en anderzijds dat wij onze zaligheid, onze rust en onze vreugde daar niet op zullen bouwen, hoe wij voor u zullen verschijnen met onze eigen goede werken. Geef, Heer, dat wij mogen horen vanuit uw woord en vanuit het onderwijs van de kerk en aan de kerk, wat de rechtvaardiging inhoudt en wat de goede werken daarvoor plaats in hebben, opdat wij, Heren, mogen zien wat het heil en wat uw genade is. En we bidden, Heren, dat wij zo een goede gezegende dienst mogen hebben. We danken u dat wij vanmorgen samen mochten zijn in een dienst van het heilige avondmaal en dat wij met eigen handen het brood mochten ontvangen en de beker, dat wij mochten proeven en smaken het verbroken lichaam en de vergoten bloed van onze Heer Jezus Christus. We danken u dat wij mochten hopen op zijn woord, waarin hij belooft dat hij ons geen ijdele, lege, zinloze tekenen geeft, maar zichzelf geeft in die tekenen van brood en wijn. En dan bidden we, Heer, dat we ook vanmiddag niet blijven hangen aan de uiterlijke tekenen, maar onze harten mogen opwaarts heffen in de hemel waar Jezus Christus is. Heer, we bidden voor familie Van Dijken die een broer, een zwager, een oom moesten afstaan. Ze hebben gezien in de achterliggende tijd hoe zijn lichaam is afgebroken en hoe hij moest sterven. Ze hebben gisteren gestaan bij het geopende graf. Heren, wat een verdriet en wat een rouw is er. Wat is het leven hier op aarde toch gebroken? En wat gaat u soms uw ongekende gang vol donkere majesteit? We danken u, Heren, dat zij die troost en zekerheid mogen hebben. Dat hun broer, dat hun zwager en oom mocht heen gaan in dat vertrouwen op de Heere Jezus Christus. En dat hij daarvan mocht spreken en getuigen. En geef dat zo de gedachtenis van de rechtvaardige tot zegen mag zijn. We bidden voor Barbara de Wild. Heren, ze voelt zich zo ziek. Het is zo zwaar om deze kuur te ondergaan. En Heren, dan bidden we voor haar dat toch haar geest zich mag richten op u. En zelfs als dat misschien niet kan, dat u aan haar denkt. En dat u in uw genade en goedheid zich over haar ontfermt. Haar de volharding geeft en het geduld om uit te zien naar uw kracht. We bidden, Heren, voor haar man en voor hun kinderen. Voor hen is het ook zo zwaar. Wees bij hen. Geef ook hen, Heren, dat zij niet de moed verliezen, maar dat zij vol mogen houden, dat zij de ondersteuning van u mogen ervaren. Heren, wees met de jonge lui die een paar dagen weggaan. Bewaar ze onderweg dat er geen ongelukken gebeuren. Geef ze goede dagen samen. En Heren, breng ze ook weer veilig terug. Geef, Heren, dat de dagen van ontmoeting, ontspanning, maar ook van verdieping, van openheid mogen zijn. ook deze dagen, Heere, zijn dagen die u geeft. En we bidden, Heere, dat het ook tot een geestelijke zegen mag zijn. Geef dat alles goed mag verlopen. En dat we beseffen dat we ook daar jongeren zijn die de naam van Christus dragen. We bidden voor diegenen ook uit ons midden die werkzaam zijn in de verpleging, die er vanmiddag niet bij kunnen zijn of misschien vanmorgen er niet bij waren. Heren, we danken u dat die werken van barmhartigheid er mogen zijn. Het kan soms moeilijk zijn, het kan gewetensnood oproepen, te midden van alle medische techniek wat er mogelijk is. Heren, we bidden om wijsheid voor hen en dat deze christelijke arbeid van barmhartigheid door u gezegend mag worden. We bidden hier voor de wijk, Kralingse Veer, zegen het evangelisatiewerk. We bidden, Heren, dat uw licht in de duisternis schijnen mag. En dat iedere christen die in deze wijk woont, zich geroepen mag weten om het licht te verspreiden van het licht der wereld. Maar geef dat wij ook als gemeente, als een stad op een berg, als een licht op een kandelaar mogen zijn. Heren, help ons daarin. We kunnen dat niet in eigen kracht, maar in uw genade, Heren, mogen wij wonderen verwachten. We bidden voor uw kerk wereldwijd. Gedenk allen die op deze dag samenkomen of samengekomen zijn. Laat uw woord zijn kracht mogen doen. We bidden voor hen die vervolging en verdrukking te lijden hebben. We bidden voor de kerk die te maken heeft met ingezonkenheid, met duisternis. Heren, wilt u herstel geven, de oude krachten vernieuwen en geven dat er een opwekking mag komen. En Heren, dan bidden wij ook voor het Joodse volk. Wij vragen u dat zij in hun ongeloof niet zullen blijven, maar opnieuw ingeënt mogen worden. En dat zij zullen zien op de Heere Jezus Christus, op wat Hij gedaan heeft. Omdat zij niet zullen steunen op eigen gerechtigheid, maar zullen zien op het einde van de wet, op Jezus Christus. Heren, zo bidden wij om de voortgang van uw koninkrijk en vragen u ootmoedig dat ook deze dienst en deze dag daarin een plaats mag hebben. Hoor ons dan, uit genade om Jezus wil. Amen. Wij denken na vanmiddag over de vragen en antwoorden uit onze catechismus zondag 24, maar voordat wij die samen lezen, openen wij het woord van God en lezen we Efeze hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 10. Efeze hoofdstuk 2, we lezen vers 1 tot en met 10. En daarna de catechismus, zondag 24, vraag 62 tot en met 64. En het woord van God spreekt hier als volgt tot ons. En u heeft hij mede levend gemaakt, daar gedood waart door de misdaden en de zonden, in welke gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, waaronder ook wij allen eertijds verkeerd hebben, in de begeerlijkheden van ons vlees, doende de wil van het vlees en van onze gedachten, en wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. En hij heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom van zijn genade door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u, het is Gods gave. Niet uit de werken, opdat niemand roeme. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Aansluitend dus zondag 24, vraag en antwoord 62, 63, 64. Zondag 23 ging over de rechtvaardiging door het geloof en zondag 24 sluit daarop aan. Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God zijn? Of een stuk daarvan? Antwoord daarom dat de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan, gans volkomen en aan de wet van God in alle stukken gelijkvormig zijn moet. En dat ook onze beste werken in dit leven alle onvolkomen en met zonden bevlekt zijn. Hoe? Verdienen onze goede werken niet, die God toch in dit en in het toekomende leven wil belonen? Antwoord, deze beloning geschiedt niet uit verdiensten, maar uit genade. Maar maak deze leer niet zorgeloze en goddeloze mensen. Het antwoord is nee, want het is onmogelijk dat zo wie Christus door een waarachtig geloof is ingeplant, niet zou voortbrengen vruchten van dankbaarheid. Wij schrijven boven de preek goede werken en rechtvaardiging. Goede werken en rechtvaardiging. Deze zondag gaat over de goede werken, maar sluit aan bij de vorige, die ging over de rechtvaardiging. Die horen samen, goede werken en rechtvaardiging. Onze eerste gedachten, goede werken zonder angst. Over vraag en antwoord 62. Tweede gedachte, goede werken met beloning. Vraag en antwoord 63. En ten derde, goede werken uit dankbaarheid. Vraag en antwoord 64. Dus boven de preek staat goede werken en rechtvaardiging. En we hebben drie gedachten die aansluiten bij de drie vragen en antwoorden in de catechismus. Goede werken zonder angst. Waarom is het zo belangrijk om die goede werken uit te sluiten van onze rechtvaardiging? Goede werken zonder angst. Ten tweede, goede werken met beloning. Geen verdiensten, maar beloning, zegt vraag en antwoord 63. En ten derde, goede werken uit dankbaarheid. Het is onmogelijk dat wie in Christus gelooft geen werken van dankbaarheid zou voortbrengen. Laten wij uit Psalm 119 zingen. Vers 25 en 52. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Dit is mijn troost, in druk mij toegelegd. En ook vers 52. Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest, geen honing kon het gehemelte beter smaken. 25 en 52 uit Psalm 119. Gemeente, voordat wij aan onze drie gedachten beginnen, wil ik een paar dingen ter inleiding zeggen over zondag 24. Ik zou de vraag willen stellen, wat is nu eigenlijk het karakter van deze zondag? De inzet of misschien wel de sfeer? Waarom was zondag 23 niet genoeg? Moet er nog meer leerstelligheid bij? Moet er nog meer dogmatiek aan worden toegevoegd? Is het karakter van zondag 24 allereerst een leerstellige strijd waarin de dwalingen en de ketterijen worden bestreden en weerlegd en waar de zuivere leer wordt verdedigd? Nou, gemeente, dat zit er ook wel degelijk in. Is dit een zondag die meteen gaat over de goede werken? Ja, het gaat over de goede werken. Maar de echte behandeling van de goede werken komt pas in zondag 33. Vraag en antwoord 91 en verder. Daar gaat het over de goede werken. Hier komt het ter sprake in het licht van die zondag over de rechtvaardiging. Als we het hebben, gemeente, over de vraag wat nu de sfeer is, het karakter, de inzet van deze zondag, dan zou ik vanmiddag willen zeggen, het is een zondag met een bepaalde bevindelijke gloed. Het gaat over de vraag hoe je nu de rechtvaardiging ervaart. Wat je daarvan merkt in je concrete leven. Wij kunnen, zoals we gedaan hebben in zondag 23, we kunnen uiteenzetten, heel belangrijk, wat de Bijbel zegt over de rechtvaardiging voor God in Christus door het geloof. Wij moeten dat helder hebben, wij moeten dat duidelijk hebben. Maar hoe werkt dat nu door in ons leven? Doet dat wat met ons? Is dat alleen een zaak van ons hoofd? Dat we de leer helder hebben, of wordt dat ook een zaak van ons hart en van onze handen? Nou, daar gaat deze tweede zondag over, zondag 24. De tweede over de rechtvaardiging. Dan wordt de lijn doorgetrokken. Wat betekent deze Bijbelse leer over de rechtvaardiging nu voor de goede werken? De dingen die wij doen, overeenkomstig de wet van God. Geeft, zo mag ik het ook vragen, geeft zondag 23 nu rust in je hart. Een vrede, een blijdschap. Verdwijnt de angst. En verdwijnt de gebondenheid. En de vrees. En ik zal proberen om ook voor de kinderen het uit te leggen. En ik begin maar weer met een voorbeeld. En kinderen, vanmorgen had ik een voorbeeld over een jongen en dan doen we het nu over een meisje. Stel je voor, het is een meisje. En dat meisje dat zingt zo ontzettend graag. Ze houdt er zo van om te zingen. En ze zingt eigenlijk altijd en overal, of ze nu thuis in de kamer is. Of dat ze op haar eigen kamertje is, of dat ze in de tuin aan het spelen is, of dat ze in de badkamer is, ze zingt altijd. 'S morgens, 's middags, 's avonds. En haar vader, die houdt daar zo van, die vindt dat zo prachtig. Die geniet daarvan, als hij dit meisje hoort zingen. En hij zegt het ook wel, met regelmaat tegen haar, wat zing jij mooi, prachtig. Nou, betekent dat meisje nooit een fout maakt? Jawel. Soms zingt ze een beetje te hard en soms een beetje te snel en soms een beetje te hoog misschien. Dan schiet er een noot verkeerd. Maar ze weet wel, ik maak soms wel fouten, maar mijn vader die vindt het toch mooi. En ook als ik fouten maak, dan zal mijn vader nooit zeggen, nu houd ik niet meer van jou. Nee, dat weet ze. Ze zingt telkens weer. En haar vader geniet ervan. Maar dan op een dag komt dat meisje op school. En er zit een meneer, een strenge meneer. En ze moet gaan proefzingen, een soort examen gaan doen. En die man die weet heel veel van muziek af. En ik kijk eraan en ik zeg zo. Ik heb gehoord dat jij mooi kan zingen. Nou, dat wil ik dan wel eens horen. Jij moet maar eens voor mij gaan zingen. En als je een fout maakt, dat mag niet. Geen fouten maken, denk erom. Als je het helemaal goed doet en geen fouten maakt, dan krijg je, ja, dan krijg je een beloning. Dan krijg je wat. En die man die gaat zitten en die legt zijn spullen neer op zijn tafel en die kijkt eraan en zegt zo: laat maar eens horen of jij mooi kan zingen. Nou kinderen, wat denk je, zou dat nog lukken bij dat meisje om mooi te zingen? Nee, het lukt niet, de keel zit dicht, er komt niks uit, het gaat niet meer. En die man die kijkt eraan en die zegt: ik dacht dat jij zo mooi kan zingen, ik hoor helemaal niks. Jij kunt helemaal niet zingen, je kunt er niks van. Nou kinderen, als je dat voorbeeld nu vasthoudt, die komt er nog een paar keer op terug in de preek. Daar gaat zondag 24 over. Over dat zingen, over dat mooie. En dan begint vraag en antwoord 62, als het ware met die strenge meneer. Die strenge meneer, vraag en antwoord 62. Kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God zijn of een stuk daarvan? Antwoord nee, daarom dat de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan gans volkomen en aan de wet van God in alle stukken gelijkvormig zijn moet. Dat ook onze beste werken in dit leven alle onvolkomen en met zonde bevlekt zijn. Dit antwoord zegt: stel nu dat God ons benadert zoals die strenge meneer op school dat deed. Stel nu dat God naar onze goede werken kijkt, de dingen die wij proberen te doen. En dat hij zegt: je mag geen één fout maken. Ze moeten volkomen zijn. Volmaakt. Als God ons zo zou beoordelen, gemeente, zouden wij daarin slagen? Nee. Want zelfs onze beste werken in dit leven zijn alle onvolkomen en met zonde bevlekt. En daarom zegt het antwoord: gelukkig maar dat onze goede werken in dit oordeel van God, in het gericht, niet meedoen. Laten we er wel op letten trouwens, gemeente, dat de catechismus niet zegt dat al onze goede werken eigenlijk maar slechte werken zijn. Goede werken, nee, die hebben wij niet. Nee, dat staat er niet. Er zijn slechte werken. Er zijn zonden in ons leven, maar er zijn ook goede werken. Er zijn zelfs, zegt het antwoord, beste werken. De beste van de goede werken. Die zijn er, dat erkent de catechismus. Wij mogen, gemeente, wij mogen goede werken ook goede werken noemen. Laten we ze niet slecht noemen. Maar ze zijn niet volmaakt. Ze zijn niet foutloos. Ze zijn niet volkomen. Denk aan dat meisje. Dat meisje kon zingen. Ze kon mooi zingen. Maar soms maakte ze een fout. Soms maakte ze een fout. En als God ons nu zo zou beoordelen dat hij volmaakte werken wil, als God ons zo voor zijn gericht plaatst dat hij volkomen goede werken wil, zonder enig gebrek, zonder fout, zonder vlekken, ja gemeente, dan brengen wij er niets van terecht. En daarom zegt dit antwoord, daarom zijn wij zo dankbaar dat God in zijn oordeel, in zijn gericht als rechter, onze goede werken niet meetelt. Ze zijn goed, maar niet volmaakt. Ze zijn onvolkomen en met zonden bevlekt. En dat is belangrijk, gemeente, dat wij dat goed zien. Als ik mij niet vergis, dan zijn er veel mensen die het christelijke geloof ongeveer op de volgende manier zouden samenvatten. Die zeggen: ja, de Bijbel die erkent dat. Het christelijke geloof zegt dat. Ieder mens heeft slechte werken en heeft goede werken. Er zijn de slechte werken van liegen en lasteren, van bedriegen, van kwaad doen, van pijnigen, van uitschelden. En vul maar aan, dat zijn slechte werken. Maar er zijn ook goede werken. Dat kan zijn ten opzichte van je naaste. Je helpt je buurman eens een keer. En je doet niet mee, kinderen, als er iemand in je klas wordt uitgelachen, dat je denkt, nee, ik doe daar niet aan mee, ik wil dat niet. Nou, dat is goed dat je dat niet doet, dat je daar niet aan meedoet. Er zijn ook religieuze goede werken. Je komt naar de kerk en je leest uit de Bijbel en je wilt bidden. Het kan een moment zijn dat je een goed gesprek hebt met iemand. Allemaal goede werken. Dus ieder mens heeft slechte werken en goede werken. Nou, wat denken nu de meeste mensen? Die zeggen, die slechte werken, die verkeerde dingen in mijn leven, ja, die wil God gelukkig uit genade, dankzij Christus, vergeven. Die slechte werken, die plaatst hij buiten zijn oordeel. En vervolgens moet ik proberen goede werken te doen. En als dat maar goed genoeg is, dan wil God mij om reden van die goede werken de hemel geven. Zeg niet te snel, gemeente, dat dat in ons midden niet voorkomt. Misschien dat we het zo niet zeggen, maar we denken dan wel. Ja, die slechte dingen, dat wil God vergeven. En als je maar bekeerd bent, als je maar een nieuw hart hebt, als je maar een goed hart hebt, dan wil God om reden van dat goede in jouw leven je de hemel geven. Nou, gelukkig niet, zegt de catechismus. Er zijn slechte werken, er zijn goede werken. Die slechte werken hebben vergeving nodig, maar de goede werken niet dan. Laat me eerlijk zijn, gemeente. Je gaat naar de kerk en je bidt, je leest uit de Bijbel. Dat zijn goede dingen, ja. Maar zitten daar geen vlekken op? Hoe vaak heb je gebeden zonder dat je gedachten afdwaalden? Komt u tot 10 keer? Was je van binnen toch niet hoogmoedig dat jij wel aan die eenzame buurman dacht en de anderen hem vergaten? Heb je een goed gesprek gehad met iemand en denk je later, ja, ik heb het toch verkeerd gedaan. Ik had dat anders moeten doen. Ook onze goede werken, en we noemen ze goede werken, maar ze zijn onvolkomen en met zonde bevlekt. Vraag en antwoord 62 staat niet in de catechismus om nu maar eens een keer lelijk te doen over de goede werken. Maar het is de ervaring van iedere gelovige. Mijn goede werken zijn niet volmaakt. Maar daar gaat het nu niet over, of ze volmaakt zijn of niet. Het gaat erover, hoe zien wij God? Zien wij God in dit leerstuk van de rechtvaardiging als die strenge meneer op school? Die van ons toch weer volmaaktheid eist. En zegt, het is pas goed genoeg als je zonde fouten maakt. Nee, zegt zondag 24, God is niet als een strenge man die ons beoordeelt op onze goede werken. Hij beoordeelt ons op het werk van Christus. En hij spreekt ons vrij. En daarom onze eerste gedachte, gemeente. Ik heb dat maar genoemd, goede werken zonder angst. Zonder angst. Daar wil de catechismus heen. Dat wij leven zonder die angst en die vrees die ons de keel dichtknijpt. Omdat God volmaaktheid zou eisen. En wij anders door hem veroordeeld zouden worden. Nee, nee, staat er hier. God beoordeelt ons niet op onze eigen gerechtigheid en onze eigen goede werken. Maar hij beoordeelt ons op Jezus Christus en daarom kunnen wij, al zijn onze werken niet volmaakt, toch rust, vrede, blijdschap, zekerheid in ons leven hebben. En daarom kunnen wij goede werken doen zonder angst. Zo mochten wij vanmorgen hier aan zitten, gemeente. Ziende op het werk van de Heer Jezus Christus. En dat offer van hem verdrijft de angst uit ons hart. Want wij weten het, dat God ons niet zal beoordelen op onze goede werken in zijn gericht. Maar dat hij ons beoordeelt op het volmaakte, op het smetteloze, op het heilige offer van de Heere Jezus Christus. Goede werken zonder angst. Onze tweede gedachte. Goede werken met beloning. Vraag en antwoord 63. Hoe? Hoe kan dat? Verdien onze goede werken niet die God nochtans in dit en in het toekomende leven wil belonen? Antwoord, deze beloning geschiet niet uit verdiensten, maar uit genade. Kinderen, denk nog eens een keer aan dat meisje en aan haar vader. En die vader, die weet wel dat zij niet volmaakt zingt. Maar stel je nou voor, hè, dat die vader... Nou, eigenlijk kun je dat je niet voorstellen. Maar probeer dat nou eens. Dat die vader zou zeggen, joh, of je nou mooi zingt, of dat je nou lelijk zingt, of dat je nou veel fouten hebt, of weinig fouten, of je nu heel vaak zingt, of dat je bijna nooit zingt. Nou, dat maakt mij allemaal maar niet uit. Dat vind ik niet belangrijk. Dat telt allemaal niet meer mee. Nee, zo is het niet. Die vader hoort zijn kind, zijn dochter, graag zingen. En hij geniet er telkens weer van als hij dat jonge stemmetje hoort. En soms zegt hij wel eens, joh, je zingt zo mooi, je krijgt een cadeautje van me. Omdat ik het zo mooi vind. Nou, daarover gaat deze tweede vraag uit zondag 24. Er komt een tegenwerping van mensen die zeggen, ja, jullie gereformeerde mensen, jullie sluiten alle goede werken er buiten. Maar dat kan toch niet? Jullie doen alsof God helemaal niet meer kijkt naar onze goede werken en daar helemaal geen rekening mee houdt. Doen jullie daar de Bijbelse boodschap niet mee tekort? Want hoe vaak staat er niet in de Bijbel dat uw loon groot is in de hemelen? We zongen uit Psalm 19. En het houden van Gods geboden is toch grote loon? Jullie kunnen toch niet alle goede werken maar aan de kant schuiven alsof God dat onbelangrijk vindt? Dat lijkt er wel op, zo klinkt de kritiek. Als jullie hier in zondag 24 in de rechtvaardiging de goede werken er helemaal buiten laten. Hoe kan dat? Verdienen onze goede werken dan niet? God wil die toch, zegt de Bijbel, in dit leven en in het toekomende leven belonen. En dan komt het antwoord. Nee, zegt het antwoord. Wij laten die er niet volledig buiten. Wij vinden goede werken wel degelijk belangrijk. En God ook. Een christen zonder goede werken, gemeente, is geen christen. Een christen zonder goede werken is geen christen. Goede werken zijn noodzakelijk. Wij kunnen niet zonder. Dat gaat niet. Maar, zegt de catechismus, wij willen dat woord verdienen hier niet gebruiken. Want als wij het woord verdienen of verdiensten gebruiken, ja, dan zien wij weer die strenge meneer voor ons. Die zegt het moet volmaakt zijn. En dan pas kun jij een prijs verdienen. Nee, wij willen dat woord verdiensten hier niet. Wij willen een ander woord. Beloning. Wij willen niet het beeld van die strenge meneer die examen afneemt. Maar wij willen die vader. Dat beeld van die vader dat ervan geniet als zijn dochtertje zingt. En er af en toe wat moois geeft. En dat woord beloning, gemeente, laat zien dat het gaat uit gunst, uit genade, uit goedheid. En zo beoordeelt God wel degelijk de werken van zijn kinderen, maar niet meer als die strenge rechter, maar als een liefdevolle vader. Als een vader die zich verheugt over wat hij ziet in het leven van zijn kinderen. En dan zegt de Bijbel, dan zal God dat ook zeker belonen. Ik geef een paar voorbeelden. Genesis 22. Abraham, die zijn eigen kind moet offeren. Hij wordt op de proef gesteld. En hij doet het. Hij gaat naar die berg. En dan, als God zijn zoon als uit de dood hem weer teruggeeft, dan staat er in dit hoofdstuk, nu weet ik, zegt God, nu weet ik dat gij God vrezende zijt en uw zoon de enige van mij niet hebt onthouden. God wilde het zien. En God verheugt zich erover dat Abraham zo'n vast vertrouwen had en dit goede werk heeft verricht. Denk eens aan Job. De duivel, de Satan, komt bij God. En God begint over Job. Tegenover de duivel zelfs. De Heer zei tegen Satan: hebt gij ook acht geslagen op mijn knecht Job? Want niemand op de aarde is gelijk hij, een man, oprecht en vroom, Godvrezende en wijkende van het kwaad. Wij horen in die woorden, in dat getuigenis dat God over Job geeft, als het ware de vreugde van God over de goede werken van Job. Satan, heb je het wel gezien? Hoe goed Job is. Dat zegt God. Openbaring hoofdstuk 2. Daar staat een getuigenis zelfs over een hele gemeente. Niet maar één iemand en nog iemand, maar de hele gemeente van Thyatira. Ik weet uw werken, zegt God. Uw liefde en dienst en geloof en uw volharding en uw werken. En dat de laatste meer zijn dan de eerste. Daar klinkt de vreugde in door van God over de goede werken van een hele gemeente. Openbaring 14, vers 13. Schrijf: zalig zijn de doden die in de Heere sterven. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid. En dan komt er nog één zinnetje achteraan. En hun werken volgen met hen. Die gaan mee de eeuwigheid in. Er is beloning. Tot in de eeuwigheid. Op onze goede werken. Nou kinderen, als die vader zo geniet van dat zingen van dat meisje, zou dat meisje dan niet af en toe eens een keer vaker gaan zingen? Denk het wel. Want ze weet dat haar vader daar zo van geniet en het zo mooi vindt. Gemeente, zouden wij elkaar niet aansporen tot goede werken? Als wij weten dat dat tot vreugde en blijdschap van God is. God weet wel dat uw en jouw goede werken niet volmaakt zijn. Maar het is zo aangenaam in zijn oog om goede werken in ons leven te zien. Hoe weten we dat? Omdat hij ze beloont. Uit liefde, uit genade, uit betrokkenheid, uit blijdschap. En daarom laten we maar niet meedoen, hè, aan die negatieve sfeer die er soms kan hangen rondom goede werken. Paulus die zei het: ik ben ijveriger geweest dan zij allen. Het was hem een vreugde om veel goede werken te doen. En soms, als je oor soms hier en daar te luisteren legt, dan lijkt het wel dat de beste christenen zijn die zichzelf het zwartst en het akeligst afschilderen, alsof ze totaal geen goede werken hebben. Ja, maar zo werkt God niet. God geeft die goede werken in ons leven. We hebben dat gelezen in Efeze 2. Waarom al dat genadewerk in het leven? Om ons te verlossen uit die duisternis, om ons te redden uit de dood, om ons te brengen in het leven, opdat wij, zegt vers 10... wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken. En er staat in de Bijbel, gemeente, dat er vreugde is in de hemel over een zondaar die zich bekeert. De eerste keer dat er in jouw leven een bekering was, was er vreugde in de hemel. Misschien is dat 5 jaar of 10 jaar of 50 jaar geleden. Maar als je je vandaag weer bekeert van een zonde die er weer ingeslopen is, van een bepaalde verkeerde gewoonte waar je aan vastzit, als je je opnieuw bekeert, is er weer vreugde in de hemel. Vreugde op de aarde misschien, maar zeker vreugde in de hemel. En daarom zegt onze catechismus: er is beloning. Niet op de manier van die strenge meneer die volmaaktheid eist, maar beloning uit genade. Onze derde gedachte: goede werken uit dankbaarheid. Vraag en antwoord 64. Maar maak deze leer niet zorgeloos en goddeloze mensen? Antwoord: nee. Want het is onmogelijk dat zo wie Christus door een waarachtig geloof is ingeplant, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Stel je voor, kinderen, dat dat meisje een keer alleen is. Ze zit op haar kamer, of ze wandelt in het bos, of ze speelt in de tuin. Zou ze dan ook zingen? Of zou ze dan maar somber en nors haar mond dicht houden, want er is toch niemand die haar een complimentje geeft? Zou ze dan haar mond houden, want ze krijgt er toch geen cadeau voor? Nee, dan zingt ze ook. Want dat meisje houdt zelf ook van zingen. Ze doet het zo graag. Het is een drang die van binnen uitkomt. Een vanzelfsheid, het is een genoegen voor haar. Een innerlijke neiging om te zingen. Ze zingt omdat zij van zingen houdt. Ze zingt niet uit vrees voor die strenge meneer van school van toen. En ze zingt ook niet om cadeautjes te krijgen. Ze zingt om het zingen zelf. Ze kan eigenlijk niet anders. Nou, zo zegt de catechismus, nu is het zo ook bij de gelovigen. Waarom doen zij goede werken? Nou, het is onmogelijk dat ze het niet zouden doen. Het is onmogelijk dat ze geen vruchten van dankbaarheid zouden voortbrengen. Waarom doen gelovigen goede werken? Is dat omdat zij bang zijn voor het oordeel en voor de verdoemenis? Nee, gemeente, die vrees is weg. Die angst is geweken. Want ze zijn vrijgesproken. En ze hebben het gehoord dat zij rechtvaardig zijn in Jezus Christus. Ze doen geen goede werken omdat ze vrezen anders verloren te gaan. Die vrees is weg. Doen zij dan misschien goede werken omdat zij die beloning van God zo graag willen, die hij uit genade geeft? Vraag en antwoord 63, ja, er is die beloning. Maar zij doen geen goede werken omdat zij die beloning willen. Zij doen goede werken vanuit een innerlijke vreugde en een innerlijke blijdschap. Zij doen, zegt het antwoord, die goede werken uit dankbaarheid. Vanuit die zekerheid dat zij door Christus verlost zijn. En vanuit die dankbaarheid dat zij rechtvaardig voor God zijn. Dankbaar omdat zij de dood en de hel niet meer hebben te vrezen. Dankbaar omdat zij verlost zijn door het bloed van Jezus Christus. Ja, maar maakt die leer geen goddeloze en zorgeloze mensen? Nou, gemeente, dat gaat niet, hè. Dat kan niet. Dat is onmogelijk. Dat iemand die vreugde en die dankbaarheid kent, die weet verlost te zijn, rechtvaardig te zijn voor God, en die wordt niet goddeloos. En die wordt niet zorgeloos. Maar die leeft vanuit een innerlijke aandrang. Van een innerlijke neiging. Er staat hier niet, gemeente, laat ik daarop wijzen. Er staat niet, maak deze leer geen zorgeloze en goddeloze mensen. Nee, want de Heilige Geest zorgt daarvoor dat ze dat niet worden. Dat is wel waar, trouwens. Het is dankzij de werking van de Heilige Geest. Maar het staat er niet. Maak deze leer geen goddeloze en zorgeloze mensen. Nee, want het is onmogelijk dat die wedergeboren is zo nog zou leven. Dat is ook waar. Als God een nieuw hart geeft, als je wedergeboren bent, dan word je niet zorgeloos en goddeloos. Maar het staat er niet. Wat er staat is nee, want zij zullen vruchten van dankbaarheid voortbrengen. En dat bedoelde ik aan het begin, gemeente, met die bevindelijke gloed. Het gaat over je hart, over die leer van de rechtvaardiging die als het ware uit je hoofd is neergedaald in je hart. En doorwerkt naar je handen. Het is een boodschap die zozeer je doortrokken heeft, die niet maar blijft hangen in een bepaalde leerstelligheid en een bepaalde rechtzinnigheid, maar die je denken en je geloof en je gevoel anders heeft gemaakt. En dit antwoord spreekt daarom, gemeente, vanuit die, ja, nog die stap verder. Niet alleen de Heilige Geest en niet alleen de wedergeboorte, maar het spreekt vanuit de ervaring van het hart. Het besef van dankbaarheid. Dat je zo geraakt bent door deze boodschap en dat het zo'n diepe, krachtige overtuiging in je leven geworden is. Dat je rechtvaardig staat voor God. En dan word je als dat meisje. Dan ga je zingen. Dan ga je goede werken doen. Ook als er geen hel is als straf, al zou er geen hemel zijn als beloning. Maar dan ga je dat doen omdat je niet meer anders wilt, omdat je zelf een innerlijk verlangen hebt om de wet van God te houden en daarnaar te leven. Nou, gemeente, dat is de gereformeerde leer. Ik heb het nog nagezien bij Fuchsius, die een verklaring hierover geschreven heeft. Hij zegt, welke leer van de Roomse of van ons, welke zet nu meer aan tot goede werken? Onze leer, zegt hij. Wie heeft er meer aansporing? Die Roomse met hun beloning en met hun straf en met hun angst. Of wij gereformeerden, die alle goede werken buiten de rechtvaardiging houden en die alle verdiensten overboord zetten. Maar wij, zegt hij, wij hebben hoop en wij hebben zekerheid. En dat hebben de Roomse niet, zegt hij, maar wij wel. En daarom hebben wij veel meer aansporing tot goede werken dan zij. En nu de vraag, gemeente, ter afronding. Zingt u graag? En bedoel ik niet letterlijk, al mag dat natuurlijk ook. Maar in dat voorbeeld, zingt u graag? Bent u als dat meisje? Houdt u van zingen? Houdt u van goede werken? Of niet? En dat is ook een bevindelijke vraag. Dat gaat over ons hart van binnen. Ik vraag niet, gemeente, of u mooi zingt. Ik vraag niet of u wel eens fouten maakt of niet, want dat doen we allemaal. Maar zingt u nu graag? Voel je die neiging? Heb je dat verlangen om goede werken voor God te doen? Laten we dan eerlijk zijn, hè. Goede werken. Nou, zegt uw onkerkelijke buurman, als jij niet naar de hemel gaat, je zit elke zondag 2 keer in de kerk en je leest elke dag uit de Bijbel en je bidt zo vaak, tjonge jongen, als jij niet naar de hemel gaat. Nou, gemeente, uw buurman noemt het misschien goede werken. Maar als je het eigenlijk doet tegen heug en meug, met de innerlijke tegenzin, dan heeft die buurman geen gelijk. Dan zal je kerkgang je niet baten. En dan zal je avondmaalsgang je niet baten. Dan heb je geen goede werken. Dan zijn je goede werken slechte werken. Dan zijn het opgepoetste zonden. Als ze niet voortkomen uit die innerlijke dankbaarheid. Maar als dat er wel is, als je van zingen houdt, als je die innerlijke neiging kent, en dat je zegt, dat zingen, ja, dat is een uiting van mijn vreugde. Maar het geeft mij ook vreugde. Gemeente, dan wordt het tijd om te zingen. Ik zal zingen van Gods goede tierenheid. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheid. Amen. Psalm 89, vers 1. Laten wij danken en bidden. Goede tierenvader, milde zegenader, stel uw vriendelijk hart, op wiens gunst wij hopen, eeuwig voor ons open. Heren, wij danken u dat niet onze goede werken de basis hoeven te zijn van onze aanneming bij u, van onze vrijspraak. Dat wij niet in het gericht van God hoeven te komen met onze goede werken, maar mogen steunen op het goede werk en de gehoorzaamheid van Jezus Christus. Dat volmaakt is en zonder zonde bevlekt was. En Heere, tegelijk bidden wij dat wij ijverig mogen zijn in goede werken. En dat ons hart telkens weer en telkens meer verlangt naar u en mag delen in uw liefde en dat het zich mag uiten in goede werken, opdat de vreugde zij in de hemel en dat de beloning zou zijn in onze levens. Heere God, we bidden voor elkaar en we weten, Heere, ook dat verlangen is maar ten dele. En soms is het ver weg, maar als het er is, Heere, geef wel deze dag dat oude vuur weer nieuw mag maken. En dat het in ons hart nieuw leven geeft, de aansporing om u te dienen met een vreugdevol en een gewillig hart. Heere, we bidden voor diegenen in ons midden die dat verlangen niet hebben. Verander ze, Heere, vernieuw hun hart. Geef dat ze mogen zien op het offer van de Heere Jezus Christus. En dat ook voor hen mag gelden dat het onmogelijk is dat wie door een waar geloof Christus is ingeplant, niet zou voortbrengen vruchten van dankbaarheid. Het is tot uw eer, Heere, als mensen tot u komen en tot u worden gebracht. Het is tot uw vreugde en blijdschap. En het is tot vreugde en blijdschap van uw gemeente. We danken u, Heere, dat er ook deze dag mensen mochten zijn die voor het eerst aangingen. Geef, Heere, dat u in hun harten werkt en in hun levens werkt. Dat zij die eerste liefde vast mogen houden en niet zullen verlaten. En dat hun leven mag gekenmerkt worden door dankbaarheid en goede werken. Wees bij ons in deze week die voor ons ligt. Breng ons samen op de Hemelvaartsdag en volgende week zondag weer in uw huis. Wij bidden en danken dit uit genade. Amen. Psalm 33, vers 11. Laat ons alom zijn lof ontvouwen. Psalm 33, vers 11 zingen wij als onze slotzang. Verheft uw harten tot God. Ontvang de zegen van de Heer en gaat heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus. En de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.